Mijn grote passie is om over Jezus te vertellen. En dat ga ik ook vanmorgen doen. En een van de dingen die ik heel graag doe is zoveel mogelijk mensen aan de voeten van Jezus brengen. Nou, ik ben oprichter van Stichting Go & Tell. En we gaan over de wereld. We houden grote campagnes om mensen bij Jezus te brengen. En een aantal maanden terug, ik weet nog goed, toen waren we ook in de RAN-meeting. Toen hadden we nog 20.000 euro nodig voor een campagne. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. En toen besloten ze bij de RAN ook een offer op te halen. Wat een aantal honderd euro was, wat ook weer hielp. Ik weet nog goed dat we op het punt stonden. We hadden een uitnodiging. God had de deur geopend. Het was allemaal heel bijzonder gegaan. Ik was mee met een reis met Reinhard Bonke. En ik zat in de lobby van het hotel op mijn teenslippers en in mijn zwembroek. Gewoon een beetje te ontspannen. Toen er een voorganger kwam, en dat bleek de president te zijn van de Assemblies of God Churches. Overzag zo'n 4.000 voorgangers. En die wordt door de Heilige Geest geleid om naar het hotel te komen en mij te ontmoeten. Hij geeft mij een hand en de Heilige Geest spreekt tot hem en zegt, this is the man I set aside for you, for Burkina. En hij vertelde mij dat later. Toen dacht ik, hij moet God absoluut wel gehoord hebben. Want een jonge kerel in zijn slippertjes en zijn zwembroeken, dat komt zeker in Afrika niet heel erg professioneel over. Nou goed, die deur die ging open en de Heer die nodigde ons daaruit. En er was nog een grote uitdaging van ongeveer 20.000 euro. En ik keek samen met Laurens, mijn campagnecoördinator, naar het budget. Ik zei, jongen, ik zeg, dit is er nu niet. Ik zeg, wat gaan we doen? En dan zit je altijd in een dilemma. Ga je helemaal je knieën blauw bidden en vertel je het aan niemand? Verwacht je dat God ineens iemand stuurt, een rijke man of een rijke vrouw, die zegt, hier heb je het. Want zulke verhalen, die heb je wel, alleen die lees je alleen maar in boekjes. Of ga je je nood delen met je achterban en vertel je gewoon wat er aan de hand is? Want heel vaak zeggen mensen ook, joh, als ik dat wist, nou, dan had ik wel wat willen doen. Dus ik was over in het gebed en ik doe die dingen altijd samen met de Heer toen ik aan het lezen was over de tabernakelbouw. En God die zei tegen Mozes, vraag aan iedereen om iets te doen. En toen kwam er zoveel binnen dat de bouwlieden uiteindelijk zeiden, stop maar, ho, maar het is meer dan genoeg. We kunnen het zo wel voor elkaar krijgen. Dus ik stuurde een e-mail uit naar de achterban en echt binnen 2 dagen kwam er 8.000 euro binnen. Mensen begonnen overal te helpen en het werd 14.000, het werd 16.000. En het was vlak voordat ik weg zou gaan dat we nog zo'n 4.000 euro nodig hadden. Laurens, mijn coördinator, die had grotendeel van het geld al meegenomen. Was al in Afrika toen hij mij belde. Echt een aantal dagen voordat ik zelf zou gaan. En hij zei, David, zei hij, we hebben een probleem. Ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zegt, ik kom er niet uit. Ik zeg, wat is er dan? Hij zegt, ik heb nog 5.000 euro nodig. Ik zeg, ben je nou helemaal gek geworden? Ik zeg, we gaan al tot het gaatje. Hij zegt, ja, ik weet het. Hij zegt, maar echt waar, zegt hij, de boel. Hij zegt, die dreigt echt in elkaar te klappen als ik bepaalde beslissingen niet neem. Dus die 4.000 die ik nodig had, veranderde ineens naar 9.000. Dus ik had nog 9.000 euro nodig. En ik kon niet nog een e-mail sturen naar de achterban. Joh, luister eens even, we hebben nog meer nodig. Want ik denk, ja, dus doe maar plan B, maar mijn knieën blauw binnen net zo lang, hè. Totdat de Heer zou horen, want alleen Hij wist over onze nood. Dus ik heb erover nagedacht de volgende dag. Ik zei tegen Laurens, ik zeg, we gaan het doen. Ik zeg, ik weet niet hoe ik het ga doen. Ik zeg, maar we gaan ervoor. En toen ik die beslissing in geloof nam, toen kwam 1 uur later kwam er een e-mailtje binnen op kantoor. En zo'n heerlijk e-mailtje met 1 zinnetje. En daar stond, hoeveel heb je nog nodig? Vraagteken. Met een naam erbij en een telefoonnummer. Dus ik heb de beste meneer gebeld en ik heb gezegd, het is meer dan je denkt. Halleluja. En die man die zei, hij zegt, morgen heb ik een deal. Hij zegt, als alles zo gaat als dat het gaat, zegt hij, heb je het begin volgende week op je rekening. En ik ben direct naar de HEMA gelopen. Ik heb een lekkere sniet gekocht. En die heb ik uitgedeeld op kantoor. Ik zeg, jongens, we gaan vieren. God heeft voorzien. Ik zeg, we hebben dat nog niet. Ik zeg, maar ik weet zeker, het komt eraan. En diezelfde middag kwam het verlossende telefoontje. Alles is in kan en kruik. En wij gingen naar Burkina Faso. We hebben heel veel mensen bij Jezus zien komen. Een heleboel moslims geraakt door het evangelie. En dat is een beetje wat ik doe. Nou, dat is een fantastisch mooi verhaal natuurlijk. Een heel mooi getuigenis. Maar ik moet je eerlijk zeggen, af en toe is dat ook wel zenuwslopend. Want dan zit ik met mijn vrouw aan de eettafel. En dan hebben we het erover, hoe gaat God het deze keer weer doen? En dat betekent, af en toe is het heel spannend, maar er tegenover staat dat we ontzettend mooie wonderen meemaken van voorziening. En dan zeg ik, lieverd, we hebben straks weer een fantastisch mooie getuigenis. Maar aan de achterkant daarvan zit toch een heleboel, ja, mens zijn. Gewoon normaal, de spanning, de angst, de twijfel. En ik denk dat we die allemaal wel kennen. Waar je tegenaan loopt, dingen die je moeilijk vindt, dingen die beangstigend kunnen zijn. En toch elke keer wil je er weer voor gaan. Ik weet niet of dat herkenbaar is, maar dat is een beetje in mijn karakter. Ik wil heel erg graag altijd 100% geven van wie ik ben. En nee, die komt niet zo heel vaak voor in mijn antwoordenboekje. Is herkenbaar voor iemand? Je wil eigenlijk alles doen. Want je wil de Heer niet teleurstellen. Je wil niemand om je heen teleurstellen. Je wil er volledig voor gaan. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, vorig jaar heb ik op een hele dure wijze moeten betalen. De rekening die komt wanneer je altijd maar het uiterste van jezelf vraagt. We hadden een ontzettend mooie ontwikkeling, we hadden een heel mooi gebouw gekocht. De bediening die groeide, we hadden campagnes. Ik had geen zin om terug gas te nemen op mijn spreekbeurt, want ik dacht, ja, dat is toch de bediening. Maar ondertussen hadden een aantal man personeel en kantoor moest worden aangestuurd. Dus ik was en directeur en onderhandelaar en auteur en ondertussen nog aan het spreken. En vervolgens dan bellen ze nog voor interviews en dingen. En s'avonds lag ik dan op bed en gingen al die dingen opnieuw weer door mijn hoofd. En wat ik niet door had, was dat ik mezelf langzaam aan het drijven was naar de grens van dat je echt niet meer kan. Het gebeurde letterlijk. En ik moet je eerlijk zeggen, het werd zo moeilijk dat ik tegen de kleinste dingen begon op te zien, als een enorm hoge berg. Het was zelfs zo dat als ik 's avonds moest spreken, dan lag ik 's middags op bed te bibberen. En dan had ik een hele grote teddybeer vast, die van mijn kinderen. En dan was ik echt aan het huilen en dan zei ik tegen mijn vrouw, ik zeg, lieverd, ik kan niet meer, ik durf niet meer, ik hou het niet meer vol. En aan het einde van de dag, dan schraapte ik alle moed die ik nog had bij elkaar. En dan ging ik toch. En dan ging ik op het podium staan. Dan ging die knop om. En uiteindelijk gaf ik nog alles wat ik had. En niemand in de zaal, althans dat denk ik, die had het door. Maar achteraf, in de auto, dan werd ik niet goed. Ik werd misselijk. Last van mijn hoofd. En het duurt erg lang voordat je echt door hebt dat je echt veel te ver bent gegaan. Ik weet nog goed, ik ging naar Nepal op het einde van mijn kracht. En elke dag hadden we samenkomsten, echt met het laatste beetje van wat ik had. En God deed bijzonder grote wonderen. Maar ik lag te huilen in mijn bedje in de hotelkamer. En toen ik terugkwam, toen was ik niet meer de man die ik dacht dat ik was. Ik zette toen dat nummertje op. You raise me up so I can stand on mountains. Wie van jullie kent dat liedje? Het is een verschrikkelijk lied als je je heel erg rot voelt. You raise me up. Nou, dan gaat de tranen, jongens, die beginnen ongecontroleerd gewoon te stromen. En dat is wat er gebeurde. Ik zat er te huilen als een klein kind en ik herkende mezelf niet meer. Dus alles wat je doet is de Heer zoeken met je hele hart en je zegt, God, wat is er aan de hand? Hoe is dit gekomen? En ik had nog een aantal spreekbeurten, waaronder een spreekbeurt voor de Women Aglow. 200-300 vrouwen in een conferentie. Nou, je kunt je voorstellen dat ik daar helemaal tegenop zag. Ik zei tegen Joyce, ik zei, jij moet absoluut met me mee. Ik zeg, want anders gaat het niet goed. En ik weet nog goed, in de middag voordat ik daar naartoe ging, toen was ik aan het wandelen door het bos. We hebben een heel groot bos bij ons achter en daar wandel ik veel. En ik kwam aan de rand van een kanaaltje en het was in de winter. En er stonden van die hele grote rietstengels, van die grote dingen die eigenlijk al een beetje verdorven waren. En ik brak ze af, ik versnipperde ze met één hand en ik strooide ze uit op het water. En ondertussen probeerde ik een kracht te vinden bij God. En gewoon te vragen, Heer, wat wilt u doen? Moet ik wel gaan? Ik weet nog goed dat ik mijn Bijbel had geopend. Ik had gevraagd, Heer, moet ik vanavond wel gaan? En toen stond er, en ik zal je kracht geven als van een jonge stier. Dus ik denk, nou, nog één keer naar de Women and Glow, dat moet goed komen. En toen ik de rietstengel pakte en die versnipperde en uitstrooide over het water, toen sprak de Heilige Geest tot mij. En die zei, David, kan die stengel ooit nog heel worden? En ik zei ja. Ik zei nee. Ik zit het zo kapot als mijn kant. Het is versnipperd. Ik zag het wegstromen. En toen kwam dat heerlijke liedje in mijn hoofd. Waar we zoveel gezongen hebben. Vooral vroeger. Hè? Want het geknakte riet verbreekt hij niet. Oh, wat verbroken is, herstelt hij. En dat nam mijn gedachten mee naar die belofte vanuit de Bijbel. En ik begon te zoeken en ik vond hem in Jesaja. Waar staat, wat walmt, dat dooft hij niet. Dat wat geknakt is, dat maakt hij niet kapot. En toen ging ik op zoek naar de vervulling van die profetie. En die vinden we in de evangelie. En daar staat, als Jezus wonderen aan het doen is, buitengewone dingen, als echt het bovennatuurlijke gebeurt, dan staat er daarachter, zo ging in vervulling de profetie van Jesaja, dat het geknakte riet verbreekt hij niet. En toen besefte ik, als ik herstellen wil, dan zal er een wonder moeten gebeuren. Want ik ben kapot en ik ben tot het einde gekomen van wie ik ben. En met die belofte ging ik één van de moeilijkste periodes mijn leven in. Nou, sommigen van jullie weten wie mijn schoonvader is. Mijn schoonvader is Jaap Dieleman. En hij zit momenteel heerlijk met zijn heilige onderkant in Tenerife. Te genieten van het leven. Gezellig met zijn vrouw. En ik heb zijn auto meegekregen, want ik moet nog even wachten op de meisjes. Dus ik rij heerlijk in zijn auto. En een van de dingen waar Jaap ook ontzettend veel van houdt is sauna. Dat is helemaal zijn ding. Daar kan hij helemaal in ontspannen. En op een gegeven moment kreeg ik een e-mailtje van hem. Hij zei, David, ik heb een cadeautje voor je. Dus ik was helemaal benieuwd. En hij had via via ergens een vriend. En die had nog een tweedehands saunaatje staan. Konden we echt voor haast niks op de kop tikken. Dus uiteindelijk dat ding in elkaar gezet. En dan ging nog door me heen. Zou deze sauna mij misschien wel door een hele zware periode heen slepen? En man. Ik had nog geen idee wat mij te wachten stond. Uiteindelijk, ik moet je zeggen, zo'n iPad die houdt het best wel vol in de sauna. Dus als je daar je Bijbel op zet, dan kun je lekker lezen. En ontzettend ontspannen aan de andere kant. En ik kwam in een periode waarin ik echt, nou ja, tot het uiterste kwam van mezelf. Angst, paniek, depressie, huilbuien, noem maar op. En dat was allemaal omdat ik mezelf had uitgepet tot een level waar ik niet meer kon. En midden in die periode toen kreeg ik een boekje van T.L. Osborne in mijn handen. En dat boekje dat ging over zielen winnen. Dat staat T.L. Osborne natuurlijk voor. En dat heeft helemaal mijn hart. Dus elke keer als ik zoiets vind, dan open ik dat. En dan wil ik daar extra veel van weten en extra veel van lezen. En een van die dingen die daarin stond was het volgende. Er was een vrouwenclubje en die was elke week aan het bidden voor een bepaalde zuster op de hoek van de straat. Want die zuster had nogal veel zonde in haar leven. Ging vreemd en had allerlei affaires. En ze baden dat God haar zou redden. En de evangelist die kwam langs en ze vertelde het. Beste evangelist, elke week komen we hier bij elkaar met de vrouwenclub en bidden we dat Gods zuster zo en zo en zo redden op de hoek. En hij keek ze aan en zei, dat is allemaal mooi. Hij zegt, hoe vaak zijn jullie al langs geweest? Nou ja, zei hij, nog helemaal niet. Hoe zit hij nou? Hij zei, misschien wordt het dan tijd om te gaan. En hij begon uit te leggen hoe het lichaam van Christus op aarde, dat ben jij en dat ben ik, dat wij die vertegenwoordigers zijn van Jezus. En dat we kunnen bidden totdat we naar ons wegen, maar als niemand iets doet, als we niet in beweging komen, dan wordt dat lichaam van Jezus niet gezien. Dus hij begon uit te leggen dat iedereen van ons een deel in onszelf bezit van de Heer Jezus. En toen ik daarachter kwam, toen begon ik mij te beseffen dat ondanks het feit dat ik was uitgeput, ondanks het feit dat ik tot het einde kwam van mezelf, dat er kennelijk ergens nog in mij een onderdeel moest zijn en zijn naam was Jezus. En ik wist dat mijn Jezus is niet depressief. Mijn Jezus is niet met zijn verkeerde been uit bed gestapt. Mijn Jezus heeft altijd hoop voor de toekomst. Mijn Jezus heeft alle energie van de wereld. En ik begon me af te vragen, als hij dan in mij woont, waar zit hij dan? Ik weet niet of je dat herkent, maar soms kun je door het leven heen gaan en kunnen er zoveel omstandigheden op je afkomen dat je je afvraagt, waar is hij dan? En ik begon me dat af te vragen, want in het uiterste van wat ik had, kwam ik erachter dat er toch nog ergens in mij, want als zijn geest in mij woont, dan zegt de Bijbel, dan zal hij uw sterfelijke lichaam levend maken. En dan begon in mij een intense honger te ontstaan en een verlangen naar het woord van God. En ik begon te zoeken en ik kwam achter een aantal heel mooie openbaringen, dingen die ik nog nooit eerder had gezien. Weet je, zonder een lichaam in deze wereld ben je nergens. Ik weet niet of daar al achter ben gekomen, maar op het moment dat ik dit leven verlaat, laat ik het lichaam hier achter. Maar kan David hier niet meer zeggen wat hij zeggen wil? Of doen wat hij doen wil? Ook de Heer Jezus is het vlees geworden woord. Hij kwam in een lichaam om ons te laten zien wat God de Vader nu precies bedoelde. Dat onderscheidde hem van al de andere goden. Dat maakt hem zo mooi. Maar zijn briljante plan was het volgende. Hij dacht, ik kan dit in mijn eentje niet langer doen. Ik vermenigvuldig mijzelf in mijn kinderen. Als we erover nadenken dat er ongeveer 2 miljard christenen zijn vandaag de dag. Stel je voor dat die mensen echt zo leven zoals Jezus zou zijn. Dat ze zichzelf compleet hebben weggecijferd. Dat ze ruimte maken voor wie hij is. Dan moet hij gezien worden in deze wereld. Amen. En ik begon te lezen in de Bijbel. En ik dacht, wat zou Jezus op aarde kunnen doen zonder lichaam? Helemaal niets. Wij zijn zijn lichaam. Hij heeft een doel met zijn lichaam. En de Bijbel die zegt in 1 Korinthe 6 vers 19, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ik weet nog goed dat ik in een heel gefrustreerde bui aan het evangeliseren was in Parijs. En we denken vaak dat Nederland harde grond is, maar dan moet je eens naar Frankrijk gaan. Als je daar komt, dan kom je erachter dat er nog plekken zijn waar de mensen nog meer moeite hebben met de Heer. En ik kwam terug. Ik had op straat gestaan. Ik had mensen verteld over de liefde van de Heer Jezus, maar je breekt niet echt door. Ik weet niet of je dat ook wel eens hebt. En ik ging op de rand van mijn bed zitten en ik zei tegen een vriend van mij, ik zei, joh, ik snap het niet. Hij zei, wat snap je niet? Ik zei, nou, waarom moet het allemaal zo ingewikkeld? Hij zei, hoe bedoel je dat? Ik zei, nou, ik moet eerst een verhaal vertellen. Wat best wel ingewikkeld is. Vervolgens moeten de mensen het geloven. En als ze het geloven, dan gebeurt er pas wat in hun hart. Ik zeg, zou God niet gewoon een mooie neonverlichting aan kunnen zetten in de hemel? Zeg, ik ben God. Hè? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Groet de Heer Jezus. Ik zeg het je, als hij hem elke avond aanzet, denk ik dat iedereen tot geloof komt. Nou, kijk maar aan. En hij zei tegen mij, ben jij nou een evangelist? Pruts, evangelist, zei hij. Ik zei, come on man. Ik zeg, give me some slack. Ik bedoel, zo voelt het gewoon. Hij zei, snap je het dan niet? Hij zei, jij bent de lichtkrant. Hij zei, jij bent nog een veel mooiere neonverlichting dan je zou kunnen voorstellen dat er ooit in de hemel zou kunnen branden. Maar wanneer we ons niet realiseren dat wij dat licht zijn. Wanneer we ons niet realiseren dat Jezus in ons alles heeft wat we nodig hebben. Dan zijn we altijd op zoek naar dingen buiten ons die we totaal niet nodig hebben. En beginnen we te dwalen en begrijpen we niet waar het echt om gaat. En het raakte mij, het kwam binnen. Ik begon na te denken. Wij zijn verkozen tot zijn lichaam op aarde. Zijn vertegenwoordigers, zijn partners, zijn vertalers, zijn communicatoren. Efeze 5 vers 29 en 30 die zegt, niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt het en verzorgt het zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Staat er in Romeinen 12 vers 5, zo zijn we samen een lichaam in Christus. En zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. 1 Korinthe 12 vers 27, welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Allemaal een andere plaats, maar één doel, Jezus vertegenwoordigen in deze wereld. Weet je wat ik zo mooi vind? U bent het lichaam. En weet je wat erachter? Een ieder van u maakt daar deel van uit. We doen allemaal mee, of we nu willen of niet. Of we ons nu dat realiseren of niet. Wij zijn zijn lichaam. Wij zijn verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van Jezus in deze wereld. Maar lieve mensen, als ik elke dag bezig ben met mezelf. Als ik me elke dag voed met dingen van de wereld. Er zijn zoveel mensen die roepen, ik maak nooit wat met God mee. En dan vraag ik waar ze mee bezig zijn. En dan kijken ze elke dag naar goede tijden, slechte tijden en weet ik het allemaal. En dan denk ik wel eens bij mezelf, vind het gek dat je nooit wat meemaakt. Ik zeg niet, weet je, als jij daarnaar wil kijken, doe je best. Maar als we ons niet voeden met het woord van God. Als we hem niet aanbidden. Als we geen tijd maken voor zijn persoonlijkheid in onze levens. Is het niet zo gek dat we niet heel veel van hem ervaren. Colossenzen 1 vers 27. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie voor alle volken is. Christus in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. De Bijbel noemt het een mysterie. Ik bedoel, denk er eens over na. Het is bijna niet te vatten dat er iemand in jou woont en hij is onsterfelijk. Hij heeft gezegd, ik zal je helpen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Er is een onderdeel in mij en die is in mij aanwezig door het goddelijke zaad wat in mij is gekomen toen ik tot de wedergeboorte kwam. En de uitdaging is dat ik leer hem te ontwikkelen in mijn leven en in mijn karakter. Zodat er meer van hem zichtbaar wordt om mij heen. Meer als dat ik me ooit zou kunnen voorstellen. En dan staat er, Jezus zei van zijn geest, Johannes 14, vers 17, hij woont in jullie, hij zal in jullie blijven. En in vers 20 zegt hij, dan zul je begrijpen dat ik in de Vader ben en dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Johannes 15, vers 5, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Die twee die kunnen niet zonder elkaar. En als iemand in mij blijft, zal hij veel vrucht dragen. En dan staat er achteraan, maar zonder mij kun je niets doen. Hoeveel is niets? Dat is bar weinig. Dat is echt helemaal niks. En Jezus heeft het zo eenvoudig gemaakt. Hij zei, wanneer je in mij bent en ik in jou blijf, dan ga ik in jou vrucht dragen. We zijn heel erg gericht op resultaat. Het is een heel resultaatgerichte maatschappij. Alles wat we doen en we meten onze successen aan de nummers en de aantallen en de grootte. Ik bedoel, voor ons allemaal bekend. Maar de Heer Jezus zei, één ding is heel eenvoudig als je van mij houdt. En ik hou van jou, dat staat vast. Dan wil ik in jou wonen en ik in jou ga vrucht dragen. Als ik kijk naar mijn leven, denk ik, Heer, ik wil zoveel mogelijk van mij aan de kant zetten, zodat u in mij groter wordt en dat u vrucht in mij begint te dragen. Want ik zeg het je, Jezus heeft er totaal geen moeite mee om in mij zijn vrucht naar voren te brengen. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, je bent niet van jezelf. 1 Korinthe 19, daar staat, je bent niet van jezelf, vers 20, je bent gekocht en betaald. God heeft een hele hoge prijs betaald voor jouw lichaam. Voor mijn lichaam. Hij zocht er een lichaam en hij kocht het vrij met zijn eigen bloed. Dat betekent, wij zijn zijn eigendom. En dat betekent dat de grootste uitdaging die we hebben, is dat we eer beginnen te geven met ons lichaam aan hem. En onze God kan in deze wereld niets doen tenzij dat hij een lichaam heeft. Hebben we er eens over nagedacht? We zijn heel vaak op zoek naar de beweging. Naar de opwekking en de volgende golf. Maar God die wil het doen door ons, door jou en door mij. Hij wil dat we erachter komen dat Jezus woonachtig is in ons. En dat op het moment dat jij niet meer kan, dat er iemand in jou is die zoveel sterker is dan je zou kunnen realiseren. Ik zou het anders willen zeggen. Jezus zou willen aanraken met jouw handen. Hij wil heel graag zien door jouw ogen. Hij wil graag bemoedigen met jouw stem. Hij wil geven vanuit jouw portemonnee. Hij wil liefhebben met jou en mijn lichaam. Hij wil getuigen door wie jij bent. Hij heeft jouw lichaam nodig om zijn leven, zijn goddelijke leven te vermenigvuldigen hier in deze wereld. Maar dat betekent ook dat wij, als wij ons lichaam voornamelijk voor onszelf houden, voor de dingen die wij fijn vinden, voor de dingen die wij comfortabel vinden, dat God de ruimte niet heeft om zijn liefde en zijn leven te laten zien. Ik weet niet of je die stille stem van binnen kent, maar wie kent de stille stem van binnen? En hoe vaak, als we heel eerlijk zijn, dan geven we niet alle ruimte aan die stille stem die we eigenlijk zouden moeten geven. Ken je dat? Je zit in de gemeente. En dan kijk je naar je broer of naar je zuster en dan komt er iets in je hart. En die stille stem die zegt, joh, bemoedig er even. Sla een arm om de heen. Spreek een aantal bemoedigende woorden. En dan denk je, ja, hè, zit ze daar wel op te wachten? Zit hij er wel op te wachten? En direct neemt je ratio het over. En je ratio gaat in gevecht met je geest en met de Heilige Geest. En voor je het weet verlies je je momenten. Ik weet nog goed, ik was in de Filipijnen en ik was erachter gekomen dat de broeken die ik graag draag, Levi's jeans, die zijn daar een stuk goedkoper. Dus ik naar de shopping mall. Ik had een van die gasten meegekregen als mijn vertaler en die zou me gaan helpen. En ik had een hele mooie broek uitgekozen. In Nederland zijn ze onder bij de 100 euro. Ik had voor 40 euro had ik een mooie broek op de kop getikt. Paste mij perfect. En ik liep met die broek in mijn hand, in een tasje, van de roltrap weer naar beneden. En die jongen die liep naast mij toen de stille stem in mijn hart aankwam. En de stille stem die zei tegen mij, David, ik wil dat je je broek geeft aan die jongen. Nou, allereerst denk je, Satan, ga achter mij. En vervolgens denk je bij jezelf, ah, dat moet ik zelf zijn geweest. Maar toen ik heel eerlijk begon te kijken naar mij, toen dacht ik, ja, ik zelf zou nooit op zo'n briljant plan komen. Om iets weg te geven wat ik net heb gekocht. De volgende check is, zou de duivel het een goed idee vinden als ik weggeef? Iets wat ik net heb gekocht. Natuurlijk niet, want hij weet, ik word er alleen maar beter van als ik iets weggeef. Een hele simpele, eenvoudige check. Zou je zelf op het idee komen? Zou de duivel er blij mee zijn? Nou, dan blijft er nog maar één over. En dat is de Heilige Geest. En weet je, dan moet je instant gehoorzamen. En dan ontstaat er zo'n vreugde in je hart. Dat is Jezus in jou. En ik weet niet of je dat ontdekt hebt, maar er zijn momenten dat je heel sterk kan merken, nu is Jezus sterker in mij naar voren. En andere momenten dat je denkt, nou dat is hem totaal niet. Ik zal je vertellen, in mijn dieptepunt gingen mijn ogen open voor wie jij was. Ik kwam erachter, ik kan me wel verschrikkelijk slecht voelen, maar Jezus in mij heeft geen slechte dag. Waarop richt ik mij dan? Groter is hij die in mij is dan hij die in de wereld is. Jezus in mij heeft er geen moeite mee om iemand lief te hebben. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen hè, met nare eigenschapjes en dingen waar je zo het, hè, waar je een nare nasmaak, een bijsmaak bij hebt. Hè, van die figuren die je denkt, dat proeft niet helemaal prettig. De Heer Jezus heeft er absoluut geen moeite mee. Jezus in mij is vandaag niet met zijn verkeerde been uit bed gestapt. Jezus in mij heeft geen moeite om te vergeven. Jezus in mij is niet arm, hij is niet moe. Jezus in mij heeft geen probleem om over zichzelf te getuigen. Jezus in mij schaamt zich niet voor zichzelf. Jezus in mij schaamt zich niet om mijn buurvrouw over zijn liefde te vertellen. Maar er zit iemand tussen. Zijn naam is David. Goedemorgen. Elke maandagmorgen wordt hij weer wakker. En elke maandagmorgen denkt hij weer dat hij de grootste stem heeft in zijn leven. Jezus in mij is niet ziek, ook al ben ik ziek. Jezus in mij is bewogen om de wereld om zich heen. Jezus in mij verlangt ernaar om zich te openbaren. Er is een onderdeel in mij en zijn naam is Jezus en die wil zo graag naar voren komen. Die wordt door de kracht van zijn Heilige Geest, door de vruchten van de Heilige Geest, liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw, langmoedigheid, zelfbeheersing, al die fantastisch mooie dingen wil die in mij naar voren brengen. Maar daartussenin zit een persoonlijkheid en zijn naam is David. Ben ik de enige die er last van heeft? Ben ik de enige die naar dat punt moet komen van sterven aan mijn eigen ik? Want ik zou je zeggen, ik moest letterlijk sterven aan wie ik was, omdat ik niks meer had. Ik had geen kracht meer. Ik dacht, het is voorbij. Dus alles wat ik nog heb, laat ik het maar geven aan hem. Ik heb gezegd, Heer, wat er ook gaat gebeuren, als u maar in mij opstaat, want daar gaat het om. Want ik zou je vertellen, tegen de tijd van de zomer, dan komt er opnieuw een nieuwe rietstengel. Alleen die is splinternieuw. Die oude is kapot. Die oude is weg. Die is weggedreven, er is ook helemaal niks meer van over. Maar dat is het doel van Jezus in jou. Hij wil jou aan de kant, zodat hij in jou groter worden kan. Maar ik zal je vertellen, sterven aan jezelf is geen leuk proces. Ik weet niet, vandaag de dag, de gemeente van Jezus Christus wil liever niets meer horen over sterven aan zichzelf. Die wil niet zoveel horen over testen en beproevingen. Nee, want dat doet God niet. God wil mij toch geen pijn doen? Nou, sterker nog, God wil je doodmaken. Zodat zijn leven in jou naar voren komt. Hij wil dat je komt op het breekpunt waar je zegt, Heer, ik heb niets meer, maar ik wil zo graag dat u in mij naar voren komt. Weet je, aan het einde van mijn leven, als ik bij de Heer Jezus kom te staan, dan weet ik zeker dat hij niet aan mij gaat vragen, joh David, hoeveel zielen heb je tot mij gebracht? Ik ben absoluut van overtuigd dat hij er ontzettend blij mee is, maar hij realiseert zich dat hij dat is in mij. Heeft niet zoveel met mij te maken. Maar hij is benieuwd of hij in de spiegel kijkt. Hij is benieuwd of hij in mij iets kan terugvinden van zijn goddelijk karakter. Hij wil naar je kijken en zeggen, in hoeverre ben je erin geslaagd om zoveel meer op mij te gaan lijken. Dat is zo graag wat hij wil bereiken door jou en door mij in deze wereld. En als je erover nadenkt dat God zonder ons niet een ander lichaam heeft waar hij door kan werken, dan is het nogal noodzakelijk dat wij ons erop gaan richten. Maar ook de duivel, lieve mensen, heeft in deze wereld niets te zoeken zonder een lichaam waardoor hij zijn slechte werken heen naar buiten brengen kan. Hij had Hitler nodig. Daar zijn we allemaal van overtuigd. Ja, Hitler had hij nodig. Amen. Ja, ja. De duivel werkte met Hitler. Maar hoe vaak komt de duivel en zijn werken nog naar voren in onze slechte gewoontes? Zijn we verweven met het zondepatroon van de wereld? En roepen de mensen, ja, goed, ik ben een heilige. Mijn oude natuur is voorbij. Jezus heeft mij vrijgekocht voor eens en voor altijd. Is alles opgelost. Ik ben er 100% mee eens. Maar hoe kan het dan dat als ik maandagmorgen wakker word, dat ik de oude David gewoon weer tegenkom? Waarom moet ik elke keer het gevecht met hem aan? Waarom moet ik altijd weer kiezen om hem aan de kant te zetten en te zeggen, Heer Jezus, ik kies voor uw leven in mij. En ik begon mijn leven tegen het licht te houden van de Heilige Geest. En ik vroeg me af, ik zei, Heer, wat zijn die momenten dat u in mij operationeel wordt? Bijvoorbeeld met zo'n broek in de Filipijnen. Nou, ik kon direct nog een paar voorbeelden verzinnen. Ik denk, nou, Jezus in mij, man in Togo. Ik had een fantastisch mooie campagne, er kwamen heel veel mensen tot geloof. We reden door de straten van Togo en we reden op een gegeven moment langs een gevangenis. En ik zei tegen Laurens, mijn vriend, ik zei, joh, die gasten in de gevangenis, die kunnen nooit naar de campagne komen. Nee, zei hij, dat klopt. Ik zei, nou, dan moeten wij naar binnen toe. En ik dacht bij mezelf, hoe kom ik op zo'n briljant plan? Nou, dat kan niet anders zijn dan Jezus in mij. En dan hadden wij het grote voorrecht dat de avond daarvoor was de burgemeester tot bekering gekomen op het podium. Hart aan de Heer gegeven. Dus ik zei tegen Laurens, ik zeg, nu we toch zo'n goede relatie hebben met die man, ga even koffie met hem drinken en vraag of wij het evangelie mogen preken in de gevangenis. Dus dat ging hij doen. We mochten naar binnen. En zo'n 300 man, meesten van hun moslims, kwamen allemaal tot de Heer. Nou, dan kom ik naar buiten en dan denk ik, dat was niet mijn briljante plan. Maar dat was Jezus in mij. Maar ik zal u zeggen wanneer David operationeel is. Wilt u het weten? Ik bedoel, als ik word afgesneden op de snelweg. Dan komen er soms woorden in mijn hoofd. Gevoelens in me naar boven. En zeker toen ik nog minder van mijn oude natuur had gekruisigd in mijn verre Haagse verleden. Toen konden mijn handen ook nog wel eens bewegingen waken die niet profetisch waren. U lacht erom en u doet alsof ik de enigste ben. Hier in het noorden doen ze dat soort dingen natuurlijk niet. Maar ik zal u vertellen, ik weet nog goed, ik ging onlangs naar een bruiloft van een van mijn beste vrienden. En Joyce die zat achter het stuur, dus daar gaan we al, hè, dat is mijn vrouw, grote problemen. Nee, ik zat ernaast. En we kwamen aanrijden, het was nogal druk. En we zagen een parkeerplaatsje aan de overkant van de straat. En ik had hem gezien en Joyce die zag hem. Ik zeg, lieverd, ik zit daar. Dus wat doet zij? Schuin over de straat rijdt ze zo die auto naar die plek toe en ze rijdt hem erin. En ineens zie ik in mijn ooghoek een man staan en die stond daar te wachten om dat plaatsje te nemen. Dus ik denk, ach, dat is sneu, weet je wel. Nou ja, goed, niet gezien. Dus ik kijk nog iets wat verder de straat in en ik zie daar nog 2, 3, 4 plekken. Dus ik wijs die arme, hè, die aardige man, daar heb je nog een beetje plaats. Dus, die kerel die zet daar zijn auto neer en we wandelen naar de kerk toe. En ik ben het al lang weer vergeten. Toen die man ineens naast me liep, ik had geen flauw idee dat hij het was. En toen zei Joyce, zo aardig dat ze is, joh, zei ze, sorry hè, van net, ik had u niet gezien, zei ze. Ik denk, nou, wat aardig. Vind ik niet eens nodig, maar hè? Mooi. Toen zei die man gewoon tegen haar, dat vind ik wel heel erg fijn. Dat je je excuses daar even voor aanbiedt. Ik denk, wat gaan we nou krijgen? En ik ben helemaal op scherp, ja. En ik zeg, meneer, we hadden het niet gezien. Ik zeg, en verderop waren ook nog wat plaatsen. Dus ik dacht, heb ik nog geholpen? U kunt daar uw... Ja, zei hij. Hij zegt, maar dan had jij jouw auto daar maar neer moeten zetten. En mij die andere plaats moeten geven. Oh, heb ik gewoon zo de les te leren. En ik zal je zeggen, op dat moment trekt Joyce al aan mijn truitje. Want dan weet ze precies welke kant is dat ik op ga. En ze zegt, liever, hij zou eens weten wie je bent. Ik zei, ja, dat zou heel goed kunnen, maar dat interesseert me geen sier. En dan komt die oude Hagenees in mij naar voren. Hoog op de poten, grote bek. En ik zal hem wel eens even laten weten hoe en wat en hierna. Maar ik zal je vertellen, dat is alles behalve Jezus in mij. En u kunt wel zeggen, ja, ik heb daar nooit geen last van, want ik ben een nieuwe schepping. En halleluja, maar ik zal u vertellen, u zult uw oude schepping keer op keer om zeep moeten helpen om die nieuwe schepping te leren ontwikkelen in uw binnenste. Halleluja. En door vele toetsingen, beproevingen, de vruchten van de geest ontwikkel je niet als alles voor de wind gaat. Maar de vruchten van de geest ontwikkel je wanneer het je lastig wordt, wanneer het moeilijk gaat, wanneer de uitdagingen zijn. Dan komt in jou dat goddelijke karakter naar boven. En ik ben er heilig van overtuigd dat de Heer dingen toestaat in ons leven om tot een breekpunt te komen. Als we kijken bijvoorbeeld naar Jona. Jona was één van de meest effectieve predikers die we gekend hebben in de geschiedenis van de Bijbel. We hebben allemaal commentaar, want Jona wilde niet luisteren en hij ging in de verkeerde kant op enzovoort. Maar die man, na één dagje preken, kwam heel Nineveh tot bekering. Nou, ik zou heel graag die zalving van Jona willen krijgen. Als die ergens een impartatiedienst had, dan zou ik er naartoe gaan. Zeg, Jona, geef mij wat van jouw spul. Toen begon ik over na te denken hoe dat tot stand was gekomen. Moet u opletten, Jona, die wil niet. Hè, we kennen het verhaal, hij komt in het zwarte gat terecht. Gewoon in de buik van een vis, moet je je voorstellen. En na 3 dagen komt hij erachter dat hij niet in dat diepere zwarte gat verdwijnt. En dan komt hij op een breekpunt en zegt, sorry heer, het spijt me. En als u nog, nou dan gaat die vis, die zwemt naar het strand en die spuugt hem aan het land. Nou, als er vandaag de dag een potvis aanzwemt in Nederland, is het landelijk nieuws. Komt op Hart van Nederland en RTL Boulevard en hij krijgt een naampje. En als we niet oppassen, dan spatten ze ingewanden eruit en iedereen heeft het erover. Laat staan dat er een man uit die vis komt met een boodschap van God. Zeewier nog in zijn haar, hè? Hij stinkt, hè? Hij is helemaal wit aangeslagen van het maagzuur. En hè, hij is op tv, komt hij uit die vis en iedereen kijkt naar. En ik zeg, ik heb een als jullie je niet bekeren, dan gaat er wat gebeuren. Ik zeg het je, heel Nederland zal tot bekering komen. En de Heer Jezus zei, jullie zullen niets anders krijgen dan het teken van Jona. En waar had hij het over? Hij had het over zijn dood en zijn opstanding. Hij zei, dat gaat de wereldgeschiedenis schudden op zijn grondvesten. En wat ik wil, is dat je met mij sterft. Dat je jezelf verliest, zodat ik in jou naar voren en zichtbaar kan worden. Dat is wat ik wil. En weet u, het raakt mijn hart en ik meen dat met mijn hele hart. Ik word er ook emotioneel van als ik eraan denk. Hoeveel winden wij najagen, met hoeveel dingen we bezig zijn. Dat we ons af en toe afvragen, is Jezus er nog wel bij? Jozef en Maria, die gingen ervan uit dat hij er wel bij was. Toen ze terug naar huis gingen vanuit Jeruzalem. En heel vaak zijn wij onderweg. En gaan we ervan uit, Jezus is er nog wel bij in ons feestje. En we zijn zo lekker op weg met elkaar. Tuurlijk sluit hij aan. Maar de Heer Jezus was ondertussen heel ergens anders. En ik denk dat we ervoor op moeten passen. Dat met al de goede dingen die we doen. Voor God. Met al de dingen waar we mee bezig zijn. Dat we ons af moeten vragen. Heer Jezus, bent u er nog wel bij? Gaat het nog wel om u? En we kennen het allemaal. Als de Bijbel zegt, de schepping ziet uit. Met een rijkhalsend verlangen. Naar de openbaarwording van de zonen en de dochters van God. Weet je wat het is? De wereld verlangt. De wereld verlangt. Naar Jezus in jou. De wereld zit niet te wachten op je mooie praatjes. De wereld zit niet te wachten op 7 stappen naar succes. De wereld is niet aan het wachten op ons mooie discipelschapmodel. Maar de wereld die wacht op Jezus in jou. En mijn boodschap voor morgen aan jou. Ik heb geen idee waar je zit. Ik heb geen idee wat je meemaakt. Ik heb geen idee wat je voelt. Ik heb geen idee welke winden er waaien. Maar er woont iemand in jou. Zijn naam is Jezus. En wij bidden vaak, zeggen, Heer, doe er iets aan. Hè? Heer, wilt u alsjeblieft ingrijpen? En dan zegt de Heere God, mag ik heel even door jou heen, alsjeblieft. Heer, wilt u die zwerver zegenen? Ja, zegt hij, ik heb wat in jouw portemonnee gestopt om hem te zegenen. Ik weet nog goed, zo hypocriet als dat ik was, zat te vissen onder het viaduct van de A27. En er kwam een kerel aangereden, hij was helemaal verward. En ik kon het zien, man, hij was in despair, en wanhoop. En ik zag die man, ik kreeg medelijden in mijn hart. En ik begon te bidden. En weet je wat ik bad? Ik bad, Heer, geef mij een opening. De kerel die reed weg. Toen zei de Heer in mijn hart, jij was mijn opening. Dus ik ben er altijd voorstander van, persoonlijk, hè. Om niet alleen maar mooie verhalen te houden, maar ook gewoon mijn zwakheden te laten zien. In de momenten waarop ik zeg, nou, I messed up. Je hebt verkeerde keuzes gemaakt. Dat ging niet helemaal goed. Maar ik ben tot het doel gekomen met mezelf. Ik heb gezegd, ik wil niet langer meer voor een doel leven als zijnde alleen maar een visie en alleen maar een plan en alleen maar het volgende niveau. De volgende zalving en de volgende bla 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 en de volgende dit. Ik heb gezegd, Heer Jezus, mijn hoogste doel in het leven is dat ik sterven ga en dat u in mij naar voren komt. Dat is wat ik wil. Ik wil niet meer bezig zijn met mezelf. Ik wil niet meer eindeloos films kijken van moord, diefstal en overspel. En vervolgens mezelf afvragen waarom ik zo weinig ervaar van de Heilige Geest. En ik bedoel, als je me kent, je weet, ik hou van een lekker filmpje. En van tijd tot tijd even niks, je hoofd even lekker leegmaken enzovoort. Ik praat niet over religieuze smok, maar ik heb het over de Heilige Geest in jou. Als je realiseert dat de God van hemel en aarde, de Almachtige, jouw lichaam wil gebruiken. Jouw ogen wil gebruiken. Jouw woorden wil gebruiken. Jouw voeten wil meenemen naar de plaatsen waar Hij wil zijn. En dan hoef je niet meer bang te zijn, waar moet ik mee aankomen? Want je weet, Hij woont in mij, Hij heeft het antwoord. Ja, wat moet ik zeggen? Maak je geen zorgen, want Hij woont in jou. Hij weet precies wat Hij zeggen wil. Dat is wat Hij wil. Ja, ik heb een grote droom. Ja, ik heb visie om zoveel mogelijk mensen aan de voeten van Jezus te brengen. Maar het gaat niet werken, lieve mensen, als het niet meer gaat om mij. Het gaat niet werken als het steeds maar gaat om wie ik ben. Al mijn dromen, al mijn visioenen, al mijn bestemmingsplannen kunnen zo de prullenbak in als ik niet wil leren zijn als Jezus. En in de gemeente vandaag de dag, lieve mensen, moeten we leren focussen op het Lam. Hij moet zich thuis voelen in ons midden. Hij moet weten dat hij de ereplaats krijgt. Hij moet weten dat alle eer hem toekomt. En ik moet u heel eerlijk zeggen, soms hier staan, ik vind het fantastisch leuk om te doen, maar soms geeft het me zo'n oncomfortabel gevoel. Want ik zou mensen het idee kunnen geven dat het bij mij allemaal anders is als bij jullie. Maar dat is niet waar. Ik ben net als jullie allemaal. Ik heb mijn angsten, ik heb mijn twijfels. Ik word heen en weer geslingerd. Ik heb mijn moeilijkheden, maar ik heb één ding besloten. Ik wil niet langer meer zijn zoals ik ben. Ik wil niet langer meer leven voor mezelf. Ik wil zelfs niet meer leven voor mijn dromen, mijn visioenen. Ik blijf in Jezus en Hij in mij. En Hij in mij zal vrucht beginnen te dragen. Ontdek wie Jezus is in jou. En staat er zo mooi, hè? In Hooglied. Wie komt er daar uit de woestijn? Leunende op haar geliefde. En ik heb dat nog eens nagekeken, hoe dat er staat. Weet je wat er staat? Er staat een vertaling. Oh, was je maar als mijn broertje. Dat niemand zich met ons zou bemoeien. Dat ik je gewoon vast kon houden. Dat ik je een kus kon geven. Wanneer ik dat wilde. Zo was daar die liefdesverlangen. En in de woestijn, dat is een plek waar niemand iets van je vindt. Er is niemand in de buurt. Maar dat is een hele eenzame plaats. En ik zal je vertellen, in die woestijn greep ik me vast aan de Heer Jezus. En ik zei, Heer, ik zei, er is niemand meer in de buurt. Alleen u en mij, maar ik weet dat u en mij nooit omgeven zal. Ik kwam in het dal aan. De Heer Jezus had me al lang zien aankomen. Hij sloeg zijn arm om me heen. Hij zei, kom op, dan gaan we er doorheen. En Heilige Geest, ik wil u vragen op dit moment te bewegen met uw grote kracht. Ik wil nog één ding zeggen. Dat klinkt heel stom. Het klinkt echt heel stom. En daar verontschuldig ik me voor. Maar ik wil er iets mee zeggen. Vroeger, toen ik heel klein was, had ik een Game Boy. Met computerspelletjes. Sommigen van u beginnen te grinniken. Denken, hoe kan dat nou? Zo'n heilig moment beginnen. Hij was een Game Boy. En weet je, onlangs toen kwam er bij ons in huis een Wii. Voor die kleine rakkers van me. En natuurlijk een beetje voor papa. Dan heb je zo'n mooi spelletje van Super Mario. En dan heb je allemaal werelden die je uit moet spelen. En dat is moeilijk, jongen. Verrekte moeilijk. De ene kasteelbaas naar de andere. En die kleintjes van mij, als ik het lukt, dan zijn ze helemaal. Zeiden ze, yeah, papa. Come on, geef ze maar een high five en zo. Toen lagen ze op bed, toen dacht ik bij mezelf, stel je voor dat er in zo'n computerspelletje helemaal geen uitdagingen waren. Dat je niet af kan gaan. Dat je niet raakgeschoten kan worden. Dat eigenlijk je in één keer zomaar door kan lopen naar de finish. Dan zou het helemaal geen ene bal aan zijn. Het zijn juist de uitdagingen die je de overwinningen doen vieren. En zo is het ook in het leven. Als in het leven je alles komt aanwaaien, dan zou het hele leven geen bal meer aan zijn. Het zijn de uitdagingen die je leren overwinnen. En die je vieren. En je high five geven. We zijn er doorheen. We hebben het gehaald. En we gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid. Toen onze ogen sluiten. Koning Jezus, wilt u op dit moment neerdalen met uw Heilige Geest in ons midden. Vader, wilt u ons de omgekeerde wereld van het evangelie tonen. Heer God, ik bid dat de openbaring over wie u bent. En dat u als God in ons aanwezig bent. En dat u als God in ons verlangt naar voren te komen. En dat u als God worstelt, Heer. En om naar buiten te komen door onze menselijke tekortkomingen heen. Help ons om op u te leunen. U vast te houden. En te zeggen, het gaat alleen maar om u, Heer Jezus. U in mij, dat u in mij gezien wordt. Dat u in mij naar voren komt. En als je dat verlangt, dat de Heer Jezus in jou zichtbaar wordt. Dat er meer van Hem in jou naar voren komt. Als dat in je hart is vanmorgen, wil ik je uitnodigen om je handen naar de hemel op te heffen. En te zeggen, hier ben ik, Heer Jezus. Ondanks al mijn omstandigheden. Ondanks mijn moeite. Ondanks mijn pijn. Ook als je ziek bent. Heer, dat we mogen realiseren, Heer God. Dat ook al is mijn lichaam ziek, Heer, dan heb ik heel veel pijn. U woont in mij, Heer. U bent zonder tekortkoming en u bent sterk. En daarom leun ik op u. Heer, als onze handen opgeheven zijn naar de hemel, Heer, dan wil ik voorlezen uit 2 Korinthe 4, vers 8. En daar staat, we worden aan alle kanten belaagd, Heer. Maar we raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, Heer. Maar we raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar we worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar we gaan niet te gronden. Want we dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. En Vader, daar wil ik uw kinderen mee zegenen. In uw machtige naam, ik wil zegenen dat proces dat Jezus in jou groter zal worden. Vader, dat de dingen van de wereld steeds meer weg zullen ebben, Heere God. En dat uw goddelijke licht en uw goddelijke leven in ons naar voren begint te komen. Dat uw karakter in ons zal opbloeien, Heere God. Dat u ons helpt, Heere God, om elke keer die menselijke behoeftes, Heere God, die zielse, die vleeselijke dingen aan de kant te zetten, Heer, zodat u zichtbaar wordt. En dat de wereld aangesproken wordt door u in mij, door u in jou. Vader, dat ook hier in waardevol leven, dat het zo'n Jezusgerichte samenleving zal zijn. Dat mensen zullen proeven, het gaat hier niet om wie jij bent of wie ik ben, maar het gaat om Jezus. Het gaat om wie Hij is. En Vader, dan bid ik u vanmorgen. Ik bid u, Vader, wij aanbidden u, Heer. Zullen wij Jezus aanbidden met ons hele hart? Strek je uit naar Hem. Begin Hem te aanbidden met je eigen woorden. Zeg Hem hoe kostbaar Hij is voor jou. Er is niemand als u, Heer. En wij eren u vanmorgen, Heer. Wij prijzen u met ons hele hart. Vader, dank u wel, Heer, dat u ons meeneemt om onszelf te verliezen, Heer. Zodat er meer van u zichtbaar wordt in ons leven. Heer, we leven onze dromen, onze verlangens, onze ambities leveren we in aan het kruis. En we zeggen, Heer Jezus, kom en neem het maar over, Heer. Ga mij voorbij, maar groei in mij. Help me te luisteren naar die stem. Help me, Heere God, keuzes te maken waar u zo blij van wordt. Hier heeft u mijn lichaam. Hier zijn mijn handen. Hier zijn mijn voeten. Hier zijn mijn ogen. Hier zijn mijn oren. Hier ben ik, Heer. Het gaat om wie u bent. In Jezus' naam.